Wij waren in Deuteronomium hoofdstuk 28, waar we vanmorgen geëindigd zijn bij die zegeningen die aan Israël beloofd worden op grond van gehoorzaamheid, in het algemeen gehoorzaamheid aan de wet, en in het bijzonder zegeningen die men in het land zou verkrijgen. En die worden daar opgesomd in de eerste 14 versen feitelijk van dit hoofdstuk. En meer in het bijzonder eigenlijk in versen 3 tot en met 6. Want wat daarna volgt, in vers 7 tot en met 14, is de feitelijke uitwerking van wat in 3 tot en met 6 fundamenteel naar voren gebracht wordt in wat je zou kunnen noemen enige zalensprekingen. Want daar komt het op neer, er staat niet zalig zijn zus en zalig zijn zo, maar het komt wel op hetzelfde neer, namelijk zijn zegeningen die beloofd worden aan degenen die de stem des Heren vlijtelijk zouden gehoorzamen. En als u ze natelt, dan leest u daar dat er 6 keer staat gezegend. Gezegend zou men zijn in de stad, gezegend in het veld. Daarna gaat het om vruchtbaarheid in het algemeen, gezegend de vrucht uw buiks van uw land en van uw koeien en van uw klein vee. En dat wil zeggen zegen in verband met voortplanting. Echte letterlijke vruchtbaarheid. En ik weet niet of u het beseft, maar dat is de belangrijkste zegen die men hier op aarde kan hebben. Vandaar dat de goden der heidenen de eeuwen door altijd in de eerste plaats waren vruchtbaarheidsgoden en soms godinnen al naar gelang. Maar die vruchtbaarheid wordt hier beloofd door Jehovah zelf, staat maar 1 keer gezegend, de vrucht uw buiks, maar daarna wordt het uitgebreid, de vrucht uw lands, en daarna staat het de vrucht uw beesten, die reken ik in de opsomming weliswaar niet mee, maar er wordt uitgewerkt, namelijk de vrucht, de voortzetting uw koeien en de kudde van uw klein vee. In ieder geval, de Heer belooft dat. Het is verder niet aan natuurkundige omstandigheden van een biotoop afhankelijk of iets dergelijks. De Heer belooft het, op grond van gehoorzaamheid aan hem. Daarna staat er weer voor de 4e keer gezegend, zij, dus vers 5, zal zijn uw korf en uw baktrog. Er is wat discussie over wat dat voor dingen precies zijn, maar men is er algemeen toch over eens dat het niet om die letterlijke voorwerpen gaat, maar over het algemeen over dat men voldoende levensmiddelen zou hebben. Niet alleen zou men vruchtbaar zijn en dus leven ontwikkelen, maar het leven zou ook in stand gehouden kunnen worden, is het idee. Denk maar aan de bekende voorraadschuren waarover de Bijbel spreekt, maar dat is wat hier de korf en de baktrog, in deze vertaling althans, voorstellen. En daarna krijg je nog gezegend zult gij zijn in u ingaan en gezegend zult gij zijn in u uitgaan, zodat u 6 maal leest over zegeningen en ze omvatten het hele leven, het bestaan van Israël in het algemeen en wellicht ook van de individuele Israëliet in het bijzonder. Dat is heel mooi, zulke zegeningen. Wij vinden ze in het Nieuwe Testament ook genoemd, niet precies dezelfde. Het wordt anders geformuleerd. En verder moet ik zeggen, dit zijn aardse zegeningen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het werpt ook licht op de uitdrukking. Wie deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Als men andere schriftplaatsen daarnaast zoekt, komt men namelijk onder andere in dit schriftgedeelte terecht. En dan blijkt het niet te gaan om eeuwig leven, maar gewoon om het leven van alle dag hier op aarde. En de Heer belooft deze zegeningen aan het volk dat trouw is aan zijn woord en hem dient. Dat is mooi, dat is heel mooi. Toen heb ik het eens nagekeken en gek genoeg, dat hebben velen voor mij ook gedaan, die zijn aan het rekenen geslagen. Namelijk tot en met vers 14 of daaromtrent vind je deze zegeningen opgenoemd. Zoals gezegd, vanaf vers 7 tot 14 vindt u dezelfde dingen als in vers 3 tot en met 6, maar nu uitgebreider vermeld in een andere volgorde. Dat heeft een bepaalde stijlkundige achtergrond, maar daar ga ik nou maar niet op in, op dat soort details. Doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is dat de eerste 14 versen inderdaad zegeningen beloven, maar het hoofdstuk is nog lang niet af, maar vanaf vers 15 tot en met vers 68, dat is het eind van het hoofdstuk, vinden wij het tegenovergestelde aangekondigd voor het geval dat men de Heere, uw God, niet zou gehoorzamen. Men heeft voor mij uitgerekend, anderen hebben het ook al gedaan, dus een verhouding van 1 op 4. Dat wil zeggen, er worden viermaal zoveel woorden gewijd aan de vloek die over Israël zou komen op grond van ongehoorzaamheid, als dat de woorden gebruikt worden voor de zegeningen aan Israël op grond van gehoorzaamheid. Dat zou ons toch te denken moeten geven. Begrijp je me goed? De rest van dit hoofdstuk is natuurlijk in hoge mate profetisch van karakter. Er wordt niet alleen gezegd als, dan, dat wil zeggen, indien gij niet de stem uws Heren zult gehoorzaam zijn, dan zullen deze vervloekingen over u komen. Het punt is dat het ook betekent, het zou ook daadwerkelijk over hen komen, want zij zouden niet gehoorzaam zijn. Die heb u toch, hè? Wat is nou de zegen van te behoren tot het volk Gods? Begrijp je me goed? In belangrijke mate kon de Israëliet hetzelfde zeggen als wat wij konden zeggen. Namelijk, wij maken deel uit van een verlost volk. Wij maken deel uit van Ami, het volk Gods. Wij zijn gemaakt tot een koninklijk priesterlijk volk om de deugden te verkondigen des Heren. Want zo worden die woorden die in het Oude Testament staan over Israël in het Nieuwe Testament toegepast op de gemeente. We bevinden ons in dezelfde positie, dus wat dat betreft. En wij roepen, de Heer heeft ons zegeningen gegeven. Op grond daarvan. Maar het zou onze ogen niet moeten sluiten voor precies de andere kant van het verhaal, namelijk dat de Heer wel degelijk vervloekingen uitspreekt over degenen die wel tot zijn volk horen, maar hem niet dienen. Begrijp je me goed, we hebben het nu over de praktijk. Dat is niet algemeen bekend in wat ik traditioneel evangelische kring noem. Dat schijnt wat anders te zijn dan wat het nu is. Maar vooruit, ik hou me toch maar aan deze termen voor het gemak. Men zegt het zo makkelijk, wij leven uit genade Gods. Het doet er verder niet toe en ik hoor het van u ook wel eens. Al bedoel ik niet iedereen van u, maar ik hoor het van u ook wel eens. Het maakt verder niks uit. Wij leven de rijkdom van Gods genade en daarmee uit. Het is waar, voor zover wij leven hebben, op dat hoge niveau waarop de Heer het ons gegeven heeft, leven wij inderdaad uit zijn genade en uit de zegeningen die hij geeft. Maar het is niet de enige kant van het verhaal, er zit inderdaad een andere kant aan. Het is niet populair, het is wat populairder in, laten we zeggen, traditioneel orthodoxe kringen, wie dat dan ook zijn mogen, want dat doet er nou ook verder niet toe. Men heeft daar inderdaad de mond vol over hel en verdoemenis, terwijl men zich een christen noemt. En de vraag is of dat enige bijbelse grond heeft. En het antwoord is ja, dat heeft ook enige bijbelse grond. Maar het heeft wis en waarachtig wel twee kanten. Dat had het in het Oude Testament onder de wet met betrekking tot het aardse, tijdelijke leven van de mens, dat wil zeggen van het volk Gods. Maar in het Nieuwe Testament vinden we wel degelijk die beide kanten, zegen en vloek, aangekondigd net zo goed voor het volk Gods. Dat is dan dus de gemeente. Begrijp je me goed? Het bevindt zich niet op hetzelfde niveau. Wij zijn geen aardsvolk, wij zijn een hemelsvolk. Er is dus een groot verschil. Maar niettemin, hetzelfde principe vinden we onder het nieuwe verbond wel degelijk terug. Bovendien, ik hoef je maar terug te verwijzen naar het algemeen bekend beginsel dat het oude verbond een type is, een beeld is van het nieuwe. Niet maar voor de helft, maar helemaal. Het heeft dus ook twee kanten. Het is niet voor niks dat ons conferentielied van de afgelopen conferentie in Woepertal eindigde met de woorden adeldom verplicht. De Heer verwacht van degenen die tot zijn volk horen dat zij wandelen, praktisch, in overeenstemming met de positie waarin men geplaatst is. Dat is in het Oude Testament zo voor Israël, dat is het Nieuwe Testament natuurlijk net zo voor de gemeente. En ik citeer het ook bijna letterlijk, omdat ik er een gewoonte van gemaakt heb altijd in dit verband eerst Efeze 4, de eerste versen te citeren. Dus dan ligt het me voor in de mond. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, maar dat maakt verder niks uit hoor. Maakt verder niks uit, want we leven uit de genade. God rekent onze oude mens niet, God rekent onze zonde niet. Wij zijn kinderen Gods, geroepen tot zoonschap, dus maakt verder niks uit. Want waar de zonde te meerder is, is de genade veel meer overvloedig. Want men kent zijn bijbelteksten zo hier en daar en zo verder. En toch is het zo dat het wel degelijk wat uitmaakt. Echt wel. Kijk, wat God aan Israël beloofd heeft, waren deze zegeningen. 14 versen, daarin wordt het uitgewerkt en samengevat in de laatste woorden van Mozes. Maar neem niet weg dat nieuwtestamentische waarheid in het Nieuwe Testament samengevat wordt, eerst in de laatste woorden van de Heer Jezus, daarna ook in de woorden daarna van de apostelen in de diverse brieven. En dan vinden we wel degelijk die twee kanten net zo goed tegenover elkaar. Het probleem voor ons, als het een probleem is tenminste, het is niet een goede woord, maar goed, kan ik mijn zin maar afmaken dan. Het probleem van ons als gelovigen is niet dat we verlost zijn, maar wel dat het consequenties met zich meebrengt. Begrijp je me goed? Eeuwig leven, vergeving van zonde, opstandingsleven enzovoort, ontvangt men uit de genade Gods niet op grond van enige verdiensten. Dat is waar. Maar neem niet weg dat wij verlost zijn geworden met alle consequenties van die. Wij zijn niet maar gewoon zondaren waarvan de zonden vergeven zijn. Sommigen houden het liefst op dat niveau. Die houden het simpel en zeggen, ja, ik ben een zondaar, maar door genade zalig. Of zoals ik het op een sticker las op een auto in Amerika. Wij zijn christen, maar wij zijn niet beter dan anderen. We zijn just forgiven. Onze zonden zijn weggedaan. Dat is inderdaad zo, maar dat is niet het hele verhaal uiteraard. Het hele verhaal is dat onze zonden zijn weggedaan doordat God inderdaad onze oude mens niet rekent. Die wordt geacht gestorven te zijn met de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens hebben wij deel aan de opstanding van Christus, waardoor wij nieuwe schepselen zijn geworden. En wij worden geacht op die grond ook inderdaad als nieuwe schepselen te wandelen. Oh, ik weet het, want ik hoor het regelmatig, minstens eens in de week, dat er weer iemand roept, ja, maar we kennen elkaar niet naar het vlees. De een zegt het als excuus, dus waar bemoeien die mensen zich mee? Ze zouden mij niet kennen naar het vlees. Het geldt nooit de andere kant op, heb ik wel eens de indruk. Waar bemoeien ze zich mee? Dat is mijn vlees en daar gaat ze geen bal aan. En de Heer rekent het ook niet, enzovoorts. Dat redeneert me maar zo makkelijk, maar het is, als je het zo toepast, absoluut niet waar. Als de Heer ons niet kent naar vlees en niemand ons mag kennen naar het vlees, maar wij openbaren geen geestelijk leven, dan hebben we helemaal niks. Ook niks om je in te beroemen. Het punt is dat wij inderdaad zouden wandelen naar de geest. En daartoe zouden wij onszelf oordelen, staat er zwart op wit in mijn Bijbel, 1 Korinthe 11 onder andere. En daartoe zouden we ook elkaar oproepen. En voor alle duidelijkheid, ik heb nu de uitdrukking aangehaald, wij zouden elkaar niet kennen naar het vlees. Je moet hem natuurlijk wel lezen op de manier waarop die in de Bijbel staat en in de betekenis die die uitdrukking in de Bijbel heeft. Begrijp je me goed? Wij ontmoeten elkaar, wij zien elkaar naar het vlees, wij verdragen elkaar naar het vlees. Maar het woord kennen wil niet zeggen weten wie iemand is. Kennen wil zeggen gemeenschap met elkaar hebben, onze verbondenheid beleven, en voor zover wij onze verbondenheid, onze gemeenschap beleven, is die niet gebaseerd op ons vlees, maar op wat anders. Dat er dan in de praktijk overigens wel zou moeten wezen. En wat herkenbaar zou moeten zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Anders kan er van geen gemeenschap sprake zijn, uiteraard. Ik bedoel, wij rekenen elkaar het vlees en de zonden weliswaar niet toe, maar het gaat erom over wat anders is op grond waarvan wij dan wel gemeenschap met elkaar hebben. Excusez le mot, want in die uitdrukking ben ik ook altijd wat ongelukkig mee, maar er is nou eenmaal de echte Bijbelse uitdrukking daarvoor. Begrijp je wel? Wij ontmoeten elkaar in Christus. Niet omdat wij roepen, ik ben een kind van God, maar omdat we onszelf ook zo gedragen. Daarin kennen wij elkaar, in de zin, we hebben gemeenschap met elkaar. En ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik christenen ken, die ken ik niet naar het vlees. Maakt mij niet uit wie iemand naar het vlees is, hoe die zich misdraagt. Als ik er maar niet over struikel, dat hij me niet te dicht in mijn buurt doet en ook niet mij de schuld ervan geeft, dat maakt mij verder niks uit. Maar voor zover wij gemeenschap met elkaar hebben, zou het zijn op basis van ons geestelijk leven. En het probleem is dat ik mensen ken die noemen zich christenen. Daar twijfel ik ook niet werkelijk aan, maar van enige openbaring van geestelijk leven is geen sprake. Althans, ik kom het niet tegen. En waar blijft dan die gemeenschap? En dan kan ik tegen zo iemand wel zeggen, ja, maar dit en dat en zus en zo, en om allerlei verwijten maken, die roept dan tegen mij, we kennen elkaar niet naar het vlees. Nou goed, dan niet, maar dan kennen we elkaar helemaal niet. En dat is wel degelijk waar het om gaat en wat in de praktijk de algemene strekking is van de nieuwtestamentische boodschap. Dat wil zeggen van de boodschap aan gelovigen. Het is niet een boodschap om tot geloof te komen, maar het is een boodschap om uit het geloof te leven. En daarna vraagt hij mij natuurlijk, maar hoe weet je nou of iemand geestelijk leven heeft of niet? Dan zeg ik, ja, dat kan ik in een paar woorden zeggen, want ik heb een paar van die zinnen in mijn Bijbel die voor dat doel er ook in staan. Dan vragen we het aan Johannes. En Johannes zegt, hoe weten we dat? Nou, als men het woord lief heeft. Als we zijn geboden bewaren. Als men het woord Gods lief heeft. Daar laat hij het niet bij, want dat is onvoldoende. Er staat meteen ook bij, als iemand de broeders lief heeft. Dat wil zeggen, ik kan het niet anders maken, het staat in mijn Bijbel en niet anders. Geestelijk leven komt tot uitdrukking in de verbondenheid met elkaar. En verbondenheid met elkaar, gemeenschap, is liefde. Maar ik zeg het altijd, bij elke gelegenheid, welke het ook is, liefde in de Bijbel impliceert praktische dienst. Dienst aan elkaar. Niet profiteren van elkaar, maar inderdaad elkander dienen. Dat is het kenmerk van geestelijk leven. Nou ja, dat is Johannes die dat dan vele malen herhaalt. Want Johannes die is kort van stof altijd. Alleen hij maakt het wat langer door zich steeds te repeteren. Dat vind ik heel nuttig overigens. Ik heb het aan Paulus gevraagd. Die zegt dat is makkelijk genoeg. Je weet wat de vlees voortbrengt. De werken des vlees zijn openbaar. Gelaten 5. Oh, laat ik die maar eens opzoeken. Gelaten hoofdstuk 5. Waar staat in vers 16, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. U weet het, ik heb al vaker in het publiek geprotesteerd tegen het idee van eenmaal behouden, altijd behouden. Ik ben tot geloof gekomen, punt uit. En dan vraag ik, hoe lang is dat nou geleden? En inderdaad, daarna was er niks nieuws meer. Kijk, het mag dan bijbels waar zijn, maar het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, ook inderdaad dienovereenkomstig wandelen. Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, zei Efeze 4. En Galaten 5 zegt, wandel door de geest. Vaste term, want je komt hem in Romeinen natuurlijk al tegen. Romeinen 8 in elk geval. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En niet meteen roepen, dat gaat hem niks aan, want hij zou mij niet kennen naar het vlees. Het punt is nou juist, dat waar men door de geest wandelt, zou men als gevolg daarvan de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Nou ja, een stukje brengen wellicht, maar niet volbrengen. Zal niet tot volle ontwikkeling komen in elk geval, omdat men een andere levensbron heeft. De geest, het inwonende woord Gods en eigenlijk het inwonende leven van Christus zelf. En daarna worden die twee soorten van leven tegenover elkaar gesteld. De een is naar menselijke maatstaven. Dat goed of slecht is, daar gaat het niet om. Het is in zich heel slecht, het is niet goed. Men zou wandelen door de geest. En voor degene die hier vraagt, maar hoe ziet dat eruit? Zegt de apostel, nou ja, vers 19. De werken der vleeses zijn openbaar. Dat is overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneemgeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Maak het verhaal zelf af, denk ik altijd, betekent dat, hè? Dat is duidelijk, dat is vlees. Dat is in ieder geval niet het leven van Christus. En waar dat in het leven van een gelovige openbaar wordt, zo in het algemeen, weet je, dat is zijn vlees. En dan kan je niet aanhalen als excuus en zeggen, nou ja, dat is dan mijn vlees, zo wat, want er gaat jou niks aan, want je zou mij niet kennen naar het vlees, en de Heer kent mij ook niet naar het vlees. Nee, punt is, op welke grond kent de Heer ons dan wel? En op welke grond kennen wij dan elkaar als gelovigen? Nou, door de wandel uit de geest. En dat volgt hierna, want dan is weer de vraag, hoe is dat dan? Want sommigen denken dat je dan gewoon vrome praat moet verkondigen de hele dag. Hè? En nooit mag lachen bovendien. Maar er staat, vers 22, maar de vrucht van de geest is. En dan zie je de kenmerken dus van geestelijk leven. Van het leven van Christus in ons. Kenmerken dus ook van een nieuwe schepping. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid en zo verder. Dat staat er niet bij, maar dat zeg ik nu. Want op een andere plaats lees je dan andere termen. Het zijn altijd synoniemen natuurlijk. Dit is heel herkenbaar. En op die basis zouden wij ook elkaar kennen, want dit is kenmerkend voor geestelijk leven. En dat zou de grond van onze gemeenschap zijn. Begrijp je me goed? De uitdrukking voortaan kennen wij elkaar niet naar het vlees komt uit de Korinthebrief. En de strekking van de uitdrukking binnen het kader van de Korinthebrief is dat aangezien er onder de Korintiërs eigenlijk helemaal geen sprake is van enige openbaring van geestelijk leven, die plaatselijke gemeente daar dus helemaal geen bestaansrecht heeft en het woord gemeente sowieso niet kan worden toegepast, want men zou elkaar niet kennen naar het vlees. Maar die mensen leven alleen maar vleeselijk. Dat is de strekking van de uitdrukking daar. Eigenlijk in de kader van beide Korinthebrieven. Men zou bijeenkomen, men zou elkaar ontmoeten, men zou gemeenschap oefenen, wat er maar wezen mag, op basis van dat men een nieuwe schepping is in Christus. Maar dat kan alleen als men inderdaad dienovereenkomstig wandelt. En als men dat doet, dan wordt onvermijdelijk de vrucht van de geest openbaar. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En u weet, er was alleen haat, nijd, twist, tweedracht, scheuringen onder die Korintiërs. En Paulus zegt, onder jullie heb ik nog helemaal geen andere boodschap dan Jezus Christus en die gekruist. Niet omdat dat de climax is van de Bijbelse boodschap, maar het begin ervan. Namelijk de dood van de oude schepping, de dood van het vlees, zodat wij als kinderen gods eigenlijk niet eens recht hebben om een beroep te doen op onze menselijke overleggingen, menselijke beginselen en wat het maar wezen mag. Het speelt geen rol van enige betekenis. En zeker heeft het niets van doen met de gemeenschap van de gelovigen als zodanig. Nou goed, en dat is nog maar het begin van het verhaal, want ik zal hem nog een keer lezen hier, in Galaten 5, want die ligt nu toch voor me. Dan lezen wij vanaf vers 19, de werken der vlees zijn openbaar, wat zijn overspel. Vers 21 was ik, want ik krijg het niet elke keer weer uit mijn keel. Dan staat in vers 21 en dergelijke. En dan de volgende zin. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, Paulus zegt, ik zeg het vooruit, maar ik had het al gezegd, vooruit, dat die zulke dingen doen in de toekomst, daarom zegt hij het vooruit, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En waar het koninkrijk Gods beërven dan toch in ieder geval een zegen is, lijkt me duidelijk, wordt hier gezegd dat men die zegen niet zou ontvangen. Daarna pas zeg ik, nou ja, de uitdrukking koninkrijk Gods beërven, daar liggen weinig mensen van wakker, want dan moet ik uitleggen dat het koninkrijk Gods ingaan een heel ander ding is. Dat wil zeggen, het koninkrijk Gods ingaan gebeurt op basis van wedergeboorte, heb ik nagevraagd aan Nicodemus nadat hij zijn bijscholingcursus gehad had in Johannes hoofdstuk 3. Men zou het koninkrijk Gods ingaan op grond van wedergeboorte. Maar het koninkrijk Gods beërven, dat weet u langzamerhand, want ik spreek er heel veel over. Het koninkrijk Gods beërven is een ander ding. En het koninkrijk Gods beërven heeft van doen met een erfenis. U wordt geacht dat te weten. Een erfenis, 1 Petrus 1, vers 3 en 4, 5. Een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En waar die voor ons bewaard wordt, zijn wij weliswaar erfgenamen. Maar, zegt de apostel, degenen die deze dingen doen, die werken des vlees, zullen dat koninkrijk niet beërven. Al zijn ze 100 keer erfgenaam, zo wat? Dat heb ik nagevraagd aan Esau. Nee, niet in Genesis, hoewel het kan, maar in Hebreeën hoofdstuk 12. De man was erfgenaam, maar hij erfde niet. Nou ja, hij kreeg wel wat, maar niet waar hij toe bestemd was, namelijk zijn eerstgeboorterecht. En daar gaat het om. Nou ja, daarna zijn er heel wat gelovigen die zeggen, maar hoef voor mij niet, ik hoef helemaal geen erfenis. Als ik naar de hemel kom, is het mij goed. Dan zeg ik, ja, nou, daar gaan we al. Dat is vlees. Zo'n redenering. Dat betekent gewoon dat de Heer u zegeningen aanbiedt en dat u zegt, nee, dank u. Hoef voor mij niet. Hou het maar. En in wezen is dat dus gewoon lastelijk, want daar komt het op neer. Hoe vroom het ook allemaal mogen klinken en hoe bescheiden en hoe nederig. Het is het helemaal niet, het is hoogmoedig. Men wijst af wat God in zijn genade aanreikt. Dat is het verhaal. Hier staat ook niet dat mensen die deze dingen doen voor eeuwig verloren gaan, in de zin van dat ze niet naar de hemel gaan of wat dan ook, of geen eeuwig leven ontvangen of iets dergelijks. Laat staan dat er zou staan dat mensen die deze dingen doen blijkbaar geen beter geboren mensen zijn. Dat staat er allemaal niet. U moet bedenken, de apostel schrijft dit niet aan niet wedergeboren mensen. Hij schrijft dit aan wedergeboren mensen, aan gelovigen. En degene die deel hebben dus aan het evangelie en daarmee aan de dood en opstanding van Christus. Zij zijn wedergeboren mensen. Zij zijn dus kinderen Gods. Daarom spreekt hij ook tot hen, maar dat was een hoofdstuk eerder, wel degelijk over die erfenis en over dat men tot zoon zou gesteld worden, was de bedoeling vanwege de vader, want die had dat zo geregeld. En aan het eind van dat verhaal, en na hoofdstuk 4, staat er dus in hoofdstuk 5, ja, maar degenen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Begrijp je me goed? Als men die dingen nalaat, beërft men het ook niet, hoor. Men zou iets anders doen, namelijk. Men zou ander leven leven. Men zou wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is, want anders leeft men in de praktijk onder de vloek. En die vloek houdt inderdaad in elk geval in dat als wij zo leven, dat wij van Gods wegen niet als zonen beschouwd worden, hoezeer we daartoe ook tevoren verordineerd zijn. De uitdrukking over dat God zich jegens u gedraagt als zonen, vindt u, ik meen uit het hoofd, in Hebreeën hoofdstuk 12. Maar dat betekent automatisch dat het ook anders kan zijn. Dat God zich jegens ons gedraagt, niet als zonen. Zo van, nou ja, dat wordt niet wat. Zijn mijn kinderen wel. Maar of ze ook die erfenis krijgen waartoe ze bestemd zijn, ja, dat is een ander ding. Dat is één ding. En volgende fase, die noem ik dan nu meteen ook maar, een volgende fase is dat deze dingen, die zegen en die vloek, dat die niet alleen betrekking hebben op wat ik dan maar noem het hiernamaals. Het gaat wel degelijk over onze tegenwoordige positie, onze tegenwoordige wandel en onze tegenwoordige omstandigheden. Begrijp u me vooral niet verkeerd, wij kunnen geen aardse zegeningen van de Heer claimen. Want die heeft hij niet beloofd, aan ons niet. Aan Israël in de tijd wel, aan ons niet. Wij zijn gezegend met elke, dat kunnen we dus claimen, zouden we ook doen trouwens, met elke geestelijke, dat is één bladzijde verder, Efeze 1 vers 3, heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat neemt niet weg dat diezelfde Heer ons ook individueel beloofd heeft, dat wil zeggen aan een ieder van ons, heeft hij beloofd dat hij ons zou geven wat wij nodig hebben voor die wandel. Dat wil zeggen voor het lopen van die loopbaan. En waar wij die loopbaan lopen terwijl wij op aarde zijn en in het vlees, wel degelijk hier en nu, betekent het dus ook dat hij ons geeft wat wij nodig hebben voor hier en nu. Daarna zijn er altijd sceptici en cynici die zeggen, nou ja, aan de een geeft hij veel meer dan hij nodig heeft. En aan mij bijvoorbeeld geeft hij veel minder dan ik denk nodig te hebben. Ja, dan moet ik vaststellen dat de Heer dat wel uitmaakt. Dat het mijn zaak niet is, de uwe trouwens ook niet. Dat regelt de Heer zelf. En hoe die loopbaan is die wij zouden lopen, ik weet het niet. En ik ben blij dat ik leef in deze tijd en om deze omstandigheden, want ik heb in de loop van mijn leven al vele malen dingen gezegd waarvoor ik vroeger meteen op het schavot zou terechtgekomen zijn. Uitspraken. Het zijn dingen die ik geloof, wel degelijk. Dus ik ben blij dat het me meezit wat dat betreft. Anderen brachten het er wat slechter van af. Maar vergis u niet, waar het gaat om een loopbaan, is het een loopbaan die de Heer ons voorstelt en daarmee uit. En heel ons leven zou dat zijn. niet iets naast ons werk, niet naast onze gezinsomstandigheden, wat er maar wezen mag, maar gewoon heel ons leven zou zijn. Dan moet ik weer een bladzijde omslaan of twee, daar staat al wat wij zouden wij doen, niet voor de mensen, maar goden, en we zouden van God ook inderdaad ons loon verwachten. En er staat niet bij pas in de toekomst, want dat kan ook hier zijn. Weet u nog waarover het hebben nu? We hebben het erover dat waar wij op aarde leven de Heer dienen, wij op aarde ook mogen verwachten dat de Heer ons van het nodige voorziet. En dat is precies wat hij aan Israël ook beloofd heeft. Fundamenteel is dat hetzelfde. Aan het volk als zodanig in elk geval. En daar gaat het me nu maar om. Vandaar dat wij lezen hier in Galaten 5 opnieuw. Vers 21, degene die zulke dingen doen, uiteraard in de zin van die alleen maar deze dingen doen en niet die andere, zwart-wit tegenover elkaar, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dat staat niet alleen hier, maar staat inderdaad ook in de Korinthebrief. Logischerwijze, ik zei al, die leefden naar het vlees, en dan vinden wij die woorden, ik meen in 1 Korinthe 6. Nou, in ieder geval staat daar, vanaf vers 9 van 1 Korinthe 5, nou ja, eigenlijk vanaf vers 8, laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, dus naar het vlees, nog in de zuurdesem de kwaadheid en de boosheid, wat hetzelfde is, dat is gewoon een beeld van de oude mens, maar in de ongezuurde, de matzes, de ongezuurde broden, der oprechtheid en der waarheid. En daarna, ik heb u geschreven in de brief, dat gij u niet zult vermengen met de hoereerders. Toen zegt hij, ja, maar we zouden elkaar toch niet kennen naar het vlees? Dan zegt de apostel, inderdaad. En als er alleen maar vlees is, zouden we elkaar dus niet kennen. En met zulke mensen moet je je dus niet vermengen. Want vermengen is een term voor gemeenschap oefenen. Die heb je toch, of niet? Want hoereerders wil zeggen, degene die ontrouw zijn. Ik wijs u erop dat het woord hoereren, hoereerders enzovoorts, aanverwante woorden in de Bijbel, in ver uit de meeste gevallen gebruikt wordt in geestelijke zin, namelijk in de algemene zin van ontrouw, en meer specifiek de ontrouw aan God. En pas in enkele gevallen, op het allerlaagste intermenselijke niveau, om het zo maar eens te noemen. En dus, ik heb u geschreven dat gij niet zult vermengen met de ontrouwen, onder de gelovigen uiteraard. Doch niet geheel met de hoereerders deze wereld. Hij zegt zelf, daar heb ik het niet over. Ik heb het niet over niet-wedergeboren mensen. Ik heb het over wedergeboren mensen die ontrouw zijn. In hun praktische leven. Door niet deze wereld of met de gieren gaat het met de rovers op deze wereld. Want, zegt hij, anders zou je uit de wereld moeten gaan. En sommigen hebben dat ook daadwerkelijk gedaan. Daar hebben we de kloosters en de kluizenaars aan te danken. Nee, zegt hij, ik heb u geschreven dat gij niet zult vermengen, namelijk met iemand een broeder genaamd zijnde, die een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendiener, of een lasteraar. Zodat de apostel zegt hoe je omgaat met onwedergeboren mensen. Hij zegt, dat gaat me niet aan. Dat moet je zelf maar bekijken, daar zijn geen regels voor. Maar waar het gaat om de omgang met broeders en zusters, zegt hij, je moet niet omgaan met die lui die ontrouw zijn. Zodat blijkt dat het advies is om inderdaad de gemeenschap met sommige broeders en zusters te verbreken. Dat wil zeggen, niet zich met hen te vermengen. Terwijl men zich wel zou vermengen in de praktijk gewoon met niet-wedergeboren mensen. Hebben die nog? Dat is een goede reden voor. Als je omgaat met ongelovigen, weet je wie het zijn. Je weet hoe ze denken en je weet waar het vandaan komt. En dat maakt verder niet uit. Mij doet het ook niks. Maar als dezelfde gedachten en uitspraken, levenswijze gesignaleerd wordt bij mensen die zeggen, ik ben een kind van God en ik leef uit de genade Gods en ik heb vergeving ontvangen, en die komen met die dingen, dan wordt het bloedlink. Want dan staat de erfenis ter discussie, één waartoe wij geroepen zijn van Gods wegen. Daar gaat het om. En dat zijn dus harde woorden. Mensen blijven dus, nou ja, buiten onze gemeenschap. Je leest het op andere plaatsen ook, hè. Vermeng u niet met deze, hebt een afkeer van die of die, en hebt ook een afkeer van deze enzovoort. En het is allemaal gericht op gelovigen. waarvan we zeggen, het zijn toch broeders en zusters, en waarvan zij zeggen, we zijn toch allemaal kinderen van één vader, niet waar? En we horen als gelovigen, we vormen toch een minderheid in de wereld, het voor elkaar op te nemen, één front te trekken, één lijn te trekken, ecumenisch bezig zijn of wat dan ook, enzovoort. Nou, de Bijbel zegt, dat is helemaal niet zo. En zo was het onder Israël ook. Ik wil wel zeggen, ik ben behoort tot het volk Gods. Maar de Heer zegt, je hoort helemaal niet tot mijn volk. In de praktijk hoor je pas tot mijn volk als je me dient. Als je trouw bent aan mijn woord. En dat zal uitwerking hebben, zal vrucht hebben. Want dat was het woord in Galaten 5 ook. Vrucht van de geest. Hè? Het zal vrucht dragen in uw leven. Als dat niet het geval is, wel, dan horen we niet in die zin tot zijn volk. In de praktische zin. In de theorie, ach, wat moet ik met theorie? Dat maakt verder niet uit. De Heer vraagt in de praktijk van ons wat. Zo niet heeft het consequenties. En in elk geval, waar wij kinderen God zijn. En niet wandelen in overeenstemming daarmee. Niet wandelen zoals het heet waardiglijk Goden. Of waardiglijk het evangelie. Of waardiglijk onze roeping. Of waardiglijk de Heer. Dat zijn de vier termen die ervoor gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Wanneer we dat niet doen, nou, dan staan we er niet best voor. Want naar God toe kunnen we geen aanspraak maken op zegeningen in deze wereld, want we zijn der wereld gestorven. En naar het nieuwe leven is er geen sprake van openbaring van nieuw leven. Dus in de praktijk zijn we dan nog steeds zonder God in deze wereld. En ik denk dat het helaas voor een groot percentage ook wedergeboren mensen geldt. Ik heb het niet over de aardigenen die zich christenen noemen, maar over wedergeboren mensen. Die laten denken, wij zijn er al. In werkelijkheid zijn ze helemaal nergens. En ik ben ook absoluut niet jaloers op ze. Dan kun je beter werkelijk zonder God door het leven gaan, dan dat je zegt, ik ben een kind van God. Je bidt tot God, je vraagt hem van alles, maar je dient hem niet. U denkt toch niet dat er sprake kan zijn, ook maar van enige gebedsverhoring en van enige zegen van Gods wegen? Niet nu en niet in de toekomst. Zo was het onder Israël onder het oude verbond. En zo is het voor ons als gelovigen onder het nieuwe verbond. Ik kom daar zo op terug. Ik wil je dat wel uitgebreider laten zien. Maar eerst dan maar even toch terug naar Deuteronomium 28. Ik zei u al, er worden viermaal zoveel woorden gewijd aan de vloek die over het volk zal komen. Juist omdat ze officieel het volk God zijn. Maar ook omdat ze zich daar niets aan gelegen laten liggen. En ik ga dat niet allemaal met u bespreken, maar ik wijs er maar op dat die zegeningen van vers 3 tot en met 6, in vers 16 tot en met 19, vermeld worden als vloek. Precies, maar dan ook precies hetzelfde. Daar lees je, het is niet helemaal in dezelfde volgorde, maar het is verder exact hetzelfde. Daar lees je in plaats van 6 keer gezegend, lees je 6 keer vervloekt. Namelijk, vervloekt zult gij zijn in de stad. Vers 16. Vervloekt zult gij zijn in de stad, vervloekt zult gij zijn in het veld. Dan het viervoudige. Vervloekt de vrucht uws buiks, vervloekt de vrucht uws lands, vervloekt de voortzetting uw koeien en vervloekt de kudden van uw klein vee. Met exact dezelfde uitdrukkingen als dat het zegeningen waren in vers 3 tot en met 6. Daarna vervloekt uw korf en uw baktrog. Precies einde. En daarna vervloekt u ingaan en u uitgaan. En dat wordt uiteraard daarna nog veel uitgebreider toegelicht dan de zegeningen. En de grond ervoor, die staat inderdaad in vers 15. De vertalers hebben het eerste woord van het vers vertaald met daarentegen. Er staat alleen maar en hoor. Maar goed, het kan. Zo kun je dat vertalen. Daarentegen. Daarentegen. Want dat is eigenlijk het hele keerpunt in het hoofdstuk. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heer uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En dan volgt de herhaling van die zegeningen, maar nu in de vorm van een vloek. En vervolgens lezen wij, leest u maar even mee, ik neem even wat uitdrukkingen uit dit hoofdstuk. Ik lees in vers 20 het einde van het vers. Totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uwe werken waarmede gij mij verlaten hebt. Totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uw werken waarmee gij mij verlaten hebt. U denkt toch niet dat God van standpunt veranderd is en dat hij zich er nu eens niks van aantrekt dat iemand die deel uitmaakt van zijn volk hem verlaat? Onder het motto dat die zaligmakende genade Gods veel meer overvloedig is of zo. Die is overvloedig voor vergeving van zonden. Waardoor men kind van God wordt en waardoor men bekwaam gewaakt wordt om hem te dienen. Als men dat daarna niet doet, wat denkt u? Hoeveel te zwaar de straf enzovoort. Dat staat in het Nieuwe Testament. Zie. Maar goed, misschien lees ik het u straks nog. Maar totdat gij omkomt of totdat gij verdelgd wordt, staat er eigenlijk, die wilde ik lezen, staat eerder nog in vers 20. Er staat, de Heer zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf in alles waarin gij uw hand slaat. Heb je die? In alles wat je ook doet. Dat gij doen zult totdat gij verdelgd wordt en daarna totdat gij omkomt. Nou ja, daarna lees ik vers 24. De Heer uw God zal pulver en stof tot regen uw lands geven, droogte dus. Van de hemel zal het op u nederdalen totdat gij verdelgd wordt. Dat was vers 24. Vers 45. En al deze vloeken zullen over u komen en u vervolgen en u treffen totdat gij verdelgd wordt. Vers 48. Zo zult gij uw vijanden die de Heere onder u zenden zal, ze komen niet vanzelf, die de Heere onder u zenden zal, die zult gij dienen. Let op, nu ik hier toch ben, lees ik vers 47 even mee. Even tussendoor, vers 47. Omdat gij de Heere uw God niet gediend zult hebben, met vrolijkheid en goedheid des harten, dat wil zeggen, vanuit het hart, in alle opwektheid en alle enthousiasme, of leidenschaft in het Duits en in het Nederlands, leidzaamheid. Ik ga niet elke keer de betekenis weer uitleggen van dat woord. Passie. Gedrevenheid heet zoiets nu nog in het Nederlands. Dat is het armetierig overblijfsel van het woord. Maar niettemin. Met overgave. Omdat gij de Heer uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten. Vanwege de veelheid van alles. Zo zult gij uw vijanden die de Heer onder u zenden zal dienen. Ik vind het leuk, want het betekent, wat ik altijd al zeg, hè, dat de mens per definitie een dienstknecht is. U weet wel, staat in Filippenzen, staat het zo mooi over de Heer Jezus zelf. Hij heeft de gedaante van de mens, namelijk de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Daar staat hetzelfde. De mens is een dienstknecht, hij dient altijd. De vraag is alleen wie. En dat is het enige wat je te kiezen hebt. Niet of je zult dienen of heersen. Valt niks te heersen, zei Paulus. Niet zolang we in het vlees zijn in elk geval. Dus alleen maar te dienen. En de vraag is wie je zou dienen. Vandaar dat Mozes en later ook Jozua het volk voor de keus stelde. En zegt, kies dan wie gij dienen zult. En indien niet de een dan de ander. En speciaal voor het volk Gods, gold. Je zou de Heer dienen, indien niet. Dan zegt de Heer, nou ja, dan zult gij uw vijanden dienen. En die zal ik onder u zenden. En gij zult die vijanden dienen in honger en in dorst en in naaktheid en in gebrek van alles. En hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen totdat hij u, want daarom las ik het vers eigenlijk, totdat hij u verdelgen, niet totdat het een keer beter wordt. Totdat hij u verdelgen. Ik heb ze niet geteld, maar u leest het thuis maar eens na, telt ze maar eens na. Vers 51. En het zal de vrucht uw beest en de vrucht uw lands opeten totdat gij verdelgd zult worden of zult zijn. En dan vers 61. Ook alle krankten en alle plagen die in het boek deze wet niet geschreven is, ook die zal de Heere over u doen komen totdat gij verdelgd wordt. En dan in vers 63. Het zal geschieden gelijk als de Heere zich over u lieden verblijden. U goeddoende en u vermenigvuldigende, alzo zal zich de Heer over u verblijden. De Heer zal zich over u verblijden, u verdoende en verdelgende. En niet aankomen met filosofieën over, maar God is toch een genadig en barmhartig goed rijk zijnde in die dingen enzovoorts. Zeg ik je wel, maar God is ook een rechtvaardig God en hij is überhaupt iemand. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Hij laat niet met zich zollen. Hij zal zich over u verblijden als u verdoet en u verdelgt. Liet hij schrijven aan het adres van Israël. Want hij heeft van doen met het recht dat hij voortbrengt. Willen ze mij niet dienen, hebben ze geen bestaansrecht. Weg ermee. En dat is in het verleden meerdere keren uitgebreid gedemonstreerd aan Israël in het bijzonder, maar ook aan de mensheid in het algemeen. Zoals de apostel Petrus en ook de apostel Judas het uitgebreid beschrijven. Al die oordelen die in de loop der geschiedenis van Gods wegen gekomen zijn. Hij zal u verdoen en u verdelgen, zal er zelfs blij mee wezen, en gij zult uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. Wat missen ze dan dus? De erfenis. Dat is een goede woord. En voor ons, wat missen wij dan in zo'n geval? De erfenis, waar dat ook uit mogen bestaan, want daar heb ik het nu niet over. Maar die raak je in ieder geval kwijt. En het is tot vreugde van de Heer als het gebeurt, staat hier. Niet tot vreugde van de Heer dat we hem niet dienen, maar wel tot vreugde van de Heer dat daarna inderdaad dat vonnis geëxecuteerd wordt, om zo te zeggen. Dat staat hier. In ieder geval tot eer van zijn naam dat hij kennelijk recht doet. En daarna de Heer zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot de andere einde. En dat is in onze dagen het geval. En dat is het meest kenmerkende geweest voor de geschiedenis van Israël, dan wel het Joodse volk. Altijd verstrooid. Altijd vreemdeling. Altijd vervolgd. Waarom? Omdat het de Heer niet dient. Er is toch geen ander antwoord op te geven. Nou goed, dat was het woord verdelging wat ik even met u doornam. Maar dan heb ik een ander lijstje in vers 20. Totdat gij haastelijk omkomt. Of vers 21. Totdat hij u verdoe. En vers 22 weer. Totdat gij omkomt. En vers 51. Totdat hij u verdoe. En vers 63. U verdonde. Tel ze maar bij elkaar op. Wat zou er dus van een ongelovig Israël terechtkomen? Niks. Wat moet er van de huidige Joodse staat terechtkomen? Niks. Die zou verdelgd worden. En het volk, de inwoners, voor zover die er dan nog zijn, zouden verstrooid worden, precies zoals die hier staat. En zoals het door de profeten naderhand vele malen herhaald werd. Dat is wat het is. Maar als u mij nou zou vragen, maar ik ken een gelovige, dat was een enthousiaste gelovige altijd, en langzamerhand ging dat lichtje uit, en tegenwoordig moet hij er niks meer van weten, en zo. Hoe kan dat nu? Waarna de oude discussie voorkomt, kan iemand die eenmaal wedergeboren was, alsnog dat wedergeboren leven kwijtraken? En als hij het zo zegt, dan zeg ik nee, natuurlijk niet, want een domme vraag zeg. Eeuwig leven kan je niet kwijtraken. Dan is de vraag, was zo iemand dan wedergeboren? Nou, de tekenen in het verleden wezen erop van wel of twaalf was, weet het niet. Je kan het niet weten, je kan het niet controleren. En Johannes zegt, nou ja, als ze het woord liefhebben, de broeders liefhebben, het is de vrucht van de geest. En als liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid inderdaad aanwezig is, dat is vrucht van de geest. Maar vergis u niet, iemand die dat heeft, iemand die zo leeft, kan heus op een gegeven moment zeggen, het is bloedlink, en men kan heus op een gegeven moment zeggen, tot hiertoe. Onder het motto, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ik ben Haezer en voor de rest kan ik het zelf wel. Heel vroom, maar niet min. U begrijpt wel wat ik nu zeg, hè? Zo van, ja, maar zover hoef ik niet. Ik heb er ook gekend, die zei, nee, kom niet meer naar de Bijbelstudies, want ik weet nu wel genoeg. Om anderen wat te kunnen vertellen, volgde dan later. Zag je ze op. En daar ging het maar om, dus hè. Om een interessant verhaal te kunnen vertellen. Weet, hoor eens wat ik weet. Vond me wel, had me genoeg geleerd. Interesse was daarna weg. Hey, bloedserieus. Ik kan de namen nog noemen. Uit de loop der tijd. Maar men kan inderdaad zeggen, ja, het is wel mooi, maar om me nou te laten dopen, dat gaat me te ver. Dat doe ik toch maar niet. Om wat voor reden dan ook. Houd het weer op. En dat zo'n leven erop uitdraait in de praktijk, dat elk spoor van geestelijk leven afwezig is, ja, dat lijkt mij voor de hand te liggen. Zo gaat dat, ja. Want dat leven waar ik het over heb, is niet iets dat wij doen. Het zijn niet de werken van dat nieuwe leven, hoewel het zo genoemd wordt bij gelegenheid, ik ben me dat bewust, maar in Gelaten niet. In Gelaten 5 heet het, de werkende vleesjes zijn openbaar, maar de werkende vleesjes staan er tegenover de vrucht van de geest. Het is het werk wat de Heer in en aan ons zou doen. En hoezeer je ook je best doet om geestelijk leven te openbaren, om de broeders lief te hebben, het woord lief te hebben, en lief en blij en vreedzaam en langmoedig te zijn, je kunt het rustig vergeten. Als je ergens onderweg gestopt bent en zegt, ja, dat kan ik wel, maar dit hoef ik niet. Dan wordt zo'n leven later naar buiten toe misschien een christelijk leven. Zeg, nou, nette mensen enzovoorts. Maar dat is niet geestelijk leven. Dat is een ander ding. Dat is het werk dat de Heer in en aan ons zou doen. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat werk stopt op het moment dat wij tegen de Heer zeggen feitelijk van, ja, maar die kant wil ik niet op. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Het is niet een mechanisme of een beginsel dat wij kunnen activeren of kunnen sturen of wat dan ook. Het is het werk dat hij aan ons begonnen is. Hij zou voleindigen. En voor zover wij wat zouden doen, heet het de loopbaan lopen. Niet die wij onszelf voorgenomen hebben, maar die hij ons voorgesteld heeft. En het heet één stap tegelijk. Dat waren de zusjes Passiouwer. Maar dat was lang geleden natuurlijk, hè. Of één dag tegelijk. En dat was Chris Christofferson. Maar dat is wat van ons als gelovigen inderdaad verwacht. Want zo niet. Niet alleen helpt de Heer ons dan niet het leven door. Want waarmee zou je ons helpen? Met onze eigen weg te gaan? De kans is groot. En ik mag het u toewensen. Dat de vloek die daardoor over u komt. U misschien wakker schudt. En u zegt. Misschien komt het wel allemaal over mij. Omdat ik de Heer mijn God verlaten heb. Is helemaal niet meer populair, maar altijd een vast beginsel geweest in christelijke kring. Men wist het heel goed, dat als een kind niet wil, dan krijgt het, we kregen het ook weer toen het nog mocht. Toen kreeg het klappen, heet zoiets, hè? En dat is wat wij in het Nieuwe Testament inderdaad lezen, niet maar over Israël, maar inderdaad over de gelovigen. Op verschillende plaatsen. Begrijp u me goed? Ik hoop dat u gezond verstand erbij hebt en u mij ook wilt begrijpen. Daar ben ik niet altijd van overtuigd. Moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Daarom zeg ik het maar weer een keer. Begrijp u me goed? Ik beweer niet dat als ons allerlei ellende overkomt, dat het van de Heer komt. En ook niet dat als het ons goed gaat in het leven, dat dat van de Heer komt. Dat beweer ik niet. Maar ik beweer wel dat als de Heer niet wil dat het ons goed gaat, dan gaat het ons niet goed. En als de Heer het nodig vindt om langs de andere kant ons te vermanen, dan doet hij dat zeker. Ik zou bijna gezegd hebben, daar vertrouw ik ook eigenlijk op. Liever zeg ik dat dan toch maar niet. Maar zoiets werkt het wel. In ieder geval, ik heb ooit een keer tot de Heer gezegd, dat is heel lang geleden, ik heb het ook maar één keer gezegd, Heer, als ik een kant op ga die u niet wil, haalt u me toch daarvan terug. Dat spreek ik af en daarna ga ik gewoon verder. Maar u haalt me terug als het verkeerd gaat. En dat doet hij. En dan kun je beter maar goedschiks doen. Want anders gebeurt er misschien kwaadschiks. Begrijp u dat? Wij kunnen het ons eigenlijk dus ook niet permitteren om de Heer niet te dienen. Want als we dat niet doen, dan heeft dat consequenties. Dan mag je nog blij zijn, want dat betekent dat de Heer ons serieus neemt. En ons dus eventueel tuchtigt, heet zoiets. Als hij dat helemaal al niet meer doet, dan is er slecht mee gesteld. Als je er helemaal niks meer van merkt. Begrijp u? Ik kan het niet beter uitleggen, want ik denk dat het voor ieder van ons verschillend is. Het heeft ook met de beleving van ons geloof te maken enzovoorts. En ik kan hier nu hard kijken. Ik weet helemaal niet hoe een ander mens in elkaar steekt. Ik weet nauwelijks hoe ik zelf in elkaar steek. Dus ik laat het daar maar verder bij. Maar ik heb hier wel inmiddels voor me liggen, toch, Hebreeën hoofdstuk 12. Waar immers die woorden staan van de eerste verse. Laat ons afleggen alle last die en zonde die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen, met passie, met leidenschaft. Laat ons gedreven lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Daarbij zien op de overste leidsman, op de Heer Jezus Christus, niet op mensen, maar op de Heer zelf, die zelf zijn loopbaan gelopen heeft. Met als resultaat dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Als erfgenaam uiteraard. En daarna staat er dat wij zijn navolgers zouden zijn. Dat wij ten bloede toen nog niet hebben tegengestaan. Strijdende tegen de zonde, begrijp ik me goed. Tegen ongeloof, hè, want daar gaat het over. Hè? In vers 1 ook. Er staat zonde, maar het is de zonde bij uitstek. Namelijk die van ongeloof. Voor de rest hoef je niet tegen zonde te strijden. Zonde bijvoorbeeld de oude mensen, die bestrijd je niet. Die hou je voor dood. Maar het gaat hier om ongeloof. Het gaat om leven uit geloof. Men lezen het voorgaande hoofdstuk en het laatste deel trouwens van nog het hoofdstuk daarvoor, hoofdstuk 10. Leven uit geloof, de rechtvaardig zal uit het geloof leven en navolger zijn van die zogeheten geloofshelden uit het Oude Testament. Daar gaat het over. En zonde is die van ongeloof immers. Wij zouden daartegen strijden, ons dat bewust zijn. En er staat vers 5, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, die kastijdt hij. Als de Heer denkt dat het met ons nog de goede kant op kan, dat er van ons nog wat te maken is. Als hij vindt dat het de moeite waard is om ons op te voeden en dus opvoedkundige maatregelen te nemen voor de hele macht, dan zal hij dat doen. Dat is oefening van het geloof. Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, want het is om je geloof te oefenen. Het wordt getraind, wordt er sterker van. Het is zwaar werk, het is pijnlijk werk wellicht ook, maar het kweekt moraal, het kweekt trouw, het maakt je sterker. En daar is de opvoeding ook voor. Ik bedoel, opvoeding in de Bijbelse betekenis van de term uiteraard. Die de Heer lief heeft, die kastijdt hij. Hij geeselt iedere zoon die hij aanstelt of aanneemt. En indien gij de kastijding verdraagt, dus moet je dan niet afkeren. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Ja, zuster, inderdaad. Ik ken ook die gelegenheden van, nou sta ik er al helemaal alleen voor en waarom doet de Heer niks? Waar is de Heer nu? Doe ik het dan allemaal verkeerd enzovoorts? Die ken ik ook, dat komt niet vaak voor, dus laat ik u dat er voor alle duidelijkheid bij zeggen. Maar het komt een enkele keer wel eens voor, althans het kwam voor. En waar het dan op dat moment om gaat, is of wij ons vertrouwen op hem stellen. Niet of hij doet wat wij hem vragen en wel terstond, want hij is onze butler niet. Maar of hij naar ons omziet. En hij verwacht van ons dat, wat dan ook, dat wij trouw blijven aan zijn woord dat wij hebben ontvangen. En dat wij trouw zijn in het lopen van die loopbaan. Met leidzaamheid en gedrevenheid. Enzovoorts. En dat is wat de Heer beloont. Niet alleen in de toekomst, maar als u mij vraagt ook in het heden. Oefening is nooit weg. Oefening van het geloof is ook nooit weg. Nou ja, het schijnt geen zaak van vreugde te zijn, vers 11, en ik zeg het ogenblikkelijk na, dat is niet lollig. Helemaal niet. Het schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar zegt Jacobus, het is het wel. En Paulus zegt het hier ook. Achteraf. Want daarna, vers 11, geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door die kastijding geoefend zijn. Wees dus voorzichtig, schrijf niet alles in je leven toe aan de Heer, maar wees onder alle omstandigheden trouw aan de Heer. Wij weten niet hoe het in elkaar steekt en ik ben altijd blij dat er heel wat liederen zijn die precies dat zeggen. Wij weten niet hoe het allemaal was, maar als we straks bij hem zijn, dan zal hij het ons vertellen. Hoe het zo gekomen is en wat hij werkelijk actief aan ons gedaan heeft. En hoe hij het was die niet alleen maar ons troeg. U weet wel, dat bekende verhaal, hè? Die voetstappen waren er niet. Het was maar één paar voetstappen. De Heer zei, maar daar heb ik jou gedragen, daar komt het van. Dat bedoel ik niet alleen dat hij ons droeg, maar ook dat hij ons kastijdde. Ook wellicht dat hij ons door wat voor omstandigheden op het rechte spoor bracht. Enerzijds uiteraard door zijn woord, want dat is nog altijd de manier. God spreekt en wij hebben het ontvangen. En als dat niet werkt, dan heb je de andere kant. Dat is nou eenmaal zo, er zit niks anders op. Of helemaal niks, maar dan ben je opgegeven. Heet zoiets. En zo is het met Israël toch ook. In onze dagen, gedurende onze bedeling, is Israël als zodanig, ik heb het over het Joodse volk, opgegeven. En in toekomende dagen zegt hij, nou, ik ga toch volbrengen wat ik beloofd heb te zullen doen, tot eer van mijn naam. En als dan de heer prediker zendt, en niettemin blijft het volk ongelovig, dan automatisch min of meer en vanzelfsprekend leidt het tot de grote verdrukking. O Israël, van de tweede helft van de 70ste week van Daniel, of hoe het maar heten mag. En daarna hetzelfde verhaal voor de wereld ook nog een keer. De prediking aan de wereld door 144.000 minimaal dienstknechten gods. En aan de andere kant dagen van grote verdrukking na de 70ste week van Daniel over alle volkeren der aarde. Kan langs twee kanten. En let maar eens op, de klassieke evangelisatieprediking is in hoge mate, tenminste dat is mij bijgebleven, van de dagen dat ik een jongen was, er was in hoge mate een prediking aan mensen die in de misère zaten, in de problemen. Later begreep ik dat alle mensen in de problemen zitten en alle mensen problemen hebben met hoe hou ik mijn leven bij elkaar, hou ik mijn gezin bij elkaar en al dat soort dingen meer. Maar de prediking was aan die mensen, red je het niet, vliegt het je allemaal door de vingers heen. Wel, dan zou je naar de Heer moeten gaan. En dat is ook zo, al moet ik toegeven, dat dat laatste veel meer van toepassing is op een wedergeboren mens dan op iemand die nog niet tot geloof gekomen is. Wij zouden onze levens aan hem ter beschikking stellen. Wij zouden het uit handen geven, aan hem geven en hij zou er zorg voor dragen. Niet buiten ons om, maar hij geeft ons in dat geheel een positie. Dat betekent dat we als man of vrouw, ik bedoel echtgenoot en echtgenote, als vader of moeder, als werknemer of werkgever staan in de dienst van God. In alles wat wij doen, of we het leuk vinden of niet, wij zouden met een volvaardig gemoed, en alle blijdschap en vrolijkheid, lazen we trouwens, dat straks in het Oude Testament al, onze Heer dienen. En of het een lolletje is of niet, heeft er niks mee te maken. Wij zouden hem dienen. En zeg niet, dat kan ik niet. Want de Heer zegt, ik zorg dat je het kunt. En dus heeft niemand van ons een excuus. Daar gaat het over. Zegeningen, allemaal tot je dienst. Maar alleen op deze voorwaarde, de Heer zegent zijn personeel. Degene die hem dienen. Die kinderen die tot zonen zouden opgroeien. De Heer waakt over ons, zorgt voor ons enzovoorts. Ook voor dit aardse leven. Mis en waarachtig wel. Begrijp je me goed, dat leven raak je hier toch kwijt. En soms denk ik, waren die martelaren beter af dan vele gelovigen van nu, die een lange lijdensweg, een lang ziekbed hebben. Ik heb van die rare gedachten soms, maar ik denk er wel eens over na. Denk ik wel eens, nou, ik kan beter onder de guillotine liggen, dus er een klap gebeurt, dan dat je te horen krijgt dat je nog 4 jaar hebt te lijden. Ik weet het ook niet. Ik weet ook niet wat ik kiezen moet, dat hoef ik gelukkig ook niet. Maar ik bedoel, ellende, dat is er in dit leven. Tegenslagen zijn er in het leven. Dat hoort ook zo, en de Bijbel zegt waarom het zo is. Dat is niet de nieuwtestamentische waarheid, dat is een algemene waarheid. Dat is opdat ieder mens zou leren zijn hoop te stellen, niet op de vergankelijke dingen van deze wereld, maar op dat wat van boven de zon komt, want het staat in Prediker. Daarom hebben we dat. Dat we niet onze hoop stellen op wellicht dat het in de toekomst beter wordt of zo. Maar onder alle omstandigheden zouden we ons bewust zijn, we zijn kinderen Gods, hij verwacht van ons dat we hem gehoorzamen, hem dienen, in de eerste plaats ons door hem laten onderwijzen, dat wil zeggen naar hem luisteren, dan geeft hij ons al wat nodig is om te komen tot die toekomstige erfenis. En wat beter leven zou een kind van God zich kunnen wensen? Ik denk er vaak over na. En ik heb nog niks kunnen bedenken. Ik zou niet weten met wie ik zou willen ruilen. Echt niet. Op geen enkele manier. Ben je nou gelukkig, vraagt u? Dan zeg ik, ja. Elke dag, dan zeg ik, vraag het me niet elke dag of op het moment van de dag. Daar geef ik ook nooit antwoord op. Want dat vind ik niet eerlijk. Wat eerlijk is, het algemene beschouwing. Dan zeg ik, nou is geweldig toch. Dat wij als kinderen Gods, want dat geldt voor u net zo goed, dat wij als kinderen Gods in al wat wij doen, onze Heer mogen dienen enzovoort. En dat hij ons daartoe in staat stelt. Daar hebben wij dus vervolgens geen zorgen over. Dat is de zegening die God geeft. En het alternatief is inderdaad de vloek in de zin van hij zegent ons niet, maar zeker ook de vloek in de zin van hij kastijdt ons om ons alsnog te brengen tot overgave aan hem. Omdat we tot inkeer zouden komen, ons zouden realiseren dat er voor ons als kinderen gods, als leden van zijn volk, echt niks anders op zit. Of wij dienen onze vijanden in naaktheid en in honger, zoals het beschreven stond in Deuteronomium 28. Of we dienen de Heer en hij geeft ons uit zijn genade al wat wij nodig hebben. De keuze is aan ons.